Mijn naam is Björn Deuzings en vandaag ga ik het met mijn collega Patrick hebben over zinloze taken. Ja, wat wij dus heel vaak meemaken in onze trainingen en in onze coaching, is dat het mensen enorm frustreert dat ze met dingen bezig zijn die veel te veel tijd kosten, of met dingen bezig zijn waarvan ze denken, ja, dit is zo zinloos, hier hebben we als organisatie helemaal niks aan en dat doet wat met je werkplezier. En waar wij het vandaag over gaan hebben is, hoe kun je bepaalde dingen optimaliseren en de dingen waar je niet, ja, die optimalisatieslag in kunt maken, hoe kun je daar dan over communiceren met bijvoorbeeld je collega's, je baas of zelfs je klanten, dat je die taak eigenlijk gewoon totaal niet zinvol vindt en ja, dat je dat misschien wel beter niet meer moet doen. Dus vind je dat interessant, optimaliseren of elimineren? Blijf dan luisteren. Welkom bij de Tijdwinst Podcast, de podcast over persoonlijke effectiviteit en slimmer leven. Nee, Patrick, maar als er één ding is waar ik echt heel slecht op ga, is als ik het al druk heb en dat ik dan keuzes moet maken en dat ik dan merk dat er een gedeelte, dat ik er geen keuze in heb, omdat dat allemaal zinloze bezigheden zijn die dan door anderen van mij verwacht worden. En dan merk van, hé, maar wat hier van mij gevraagd wordt, dat slaat helemaal nergens op, heeft geen prio of, ja, wat hebben we hier überhaupt aan?
Maar je moet het toch doen.
En je moet het toch doen en dan laat ik dus andere dingen die dus wel echt relevant zijn voor het bedrijf, voor de klant of wat dan ook, die moet ik laten liggen. Hè, en ik was daar pas geleden, was ik daar met een goede vriendin van ons, van mijn vrouw en ik, was er wel over aan praten. En die heeft een managementfunctie in de zorg, die is zelf behandelaar. En die werkt daarnaast ook, die is hoofd van meerdere afdelingen. En die zei, de zorg staat gewoon bekend dat een groot deel van de tijd die wij dus niet aan patiënten kunnen besteden, dat wordt gewoon allemaal voor regeltjes die er zijn, waar niemand eigenlijk snapt van, ja, waarom zijn die er überhaupt? En als je dan vraagt, dan is het vaak, ja, want de verzekering zou daarna kunnen vragen. Of ja, als er een keer een auto, dan zou daarna gevraagd kunnen worden. En dan hebben mensen zelf op directieniveau, zo, die hebben dan een regel verzonnen voor een probleem wat niet bestaat. En de regel lost ook nog eigenlijk niet echt wat op. En zij op een gegeven moment een soort van mantra geïntroduceerd daardoor, wat ze eigenlijk bij elke MT-overleg dan stelt van, ja, welk probleem wat we niet hebben, lossen we hier niet mee op. En ik dacht van, ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooi. Dus ik ben mezelf ook gaan stellen bij heel veel dingen. Als ik weerstand voel ergens tegen een bepaalde taak, denk van, ja, is dit echt een probleem? En als ik denk van, ja, dit is helemaal geen probleem of de kans is heel klein, ja, dan snap ik waarom dat ik daar weerstand tegen ervaar. En los dit dat dan op, hè? Zelfs als het geen probleem is, ja, vaak is het dan ook van, ja, we hebben dan iets bedacht, maar we denken niet dat het echt oplost, maar ja, laten we maar wat doen. Hè?
Ja, maar ik denk dat het sowieso goed is om bij twijfel eerst even pas op de plaats te maken en te vragen, waarom doen we dit?
Ja.
Wat proberen we hiermee? En soms lijkt het alsof die vraag onvoldoende gesteld is. Iemand die bedenkt iets met ongetwijfeld hele goede redenen en argumenten. Ja. En dat gaat door. En wat je nou vaak ziet is dat, ja, de mensen die dat door moeten geven, ja, die accepteren dat. Die vragen niet meer, maar waarom doen we dit? Mm-hmm. En uiteindelijk komt het ergens terecht zonder dat we weten waarom we dat moeten doen.
Ja.
Het gaat een eigen leven leiden. Ja. Terwijl de mensen die het uiteindelijk uit moeten voeren, misschien wel heel goed begrijpen dat dit inderdaad niet werkt.
Ja.
Of op een andere manier veel efficiënter kan.
Ja.
Of dat er inderdaad helemaal geen probleem blijkt te zijn. Dus ja. Ik denk, ja, bij twijfel, hoe hoog of laag je in de organisatie ook zit, check even, wat is de reden dat je dit aan mij vraagt? Waar dient deze procedure voor? Ja. Wat zit er achter deze regel?
Ja.
Want er zijn er twee opties. Of je snapt het. Nou, dan ga je vol goede moed. Ga je daarmee aan het werk? Want je vindt het relevant. Of je hebt een belangrijk gesprek. Hey, volgens mij zien we dit verkeerd. Volgens mij hoeven we dit niet te doen. Of kan het veel beter op een andere manier?
Ja, ja. Hey, want ik vind zelf, en het gaat mij om een stukje time management in combinatie met werkplezier. En ja. Op het moment dat ik het druk heb en ik moet er dingen bijpakken of misschien wel voor laten gaan waar ik het nut niet van inzie, dat kost mij zoveel energie. Ja. En dat merk ik ook bij heel veel van de mensen waar wij in het dagelijks leven mee te maken hebben in training of in coaching. Dat dan op een gegeven moment meer energie kost in frustratie dan dat het überhaupt had gekost om het dan maar te doen. Nee. Maar ik snap dat wel. Ik snap wel waar dat vandaan komt en dat iemand zich daar echt over oploopt te vreten. Want als je als organisatie een stukje toewijding of commitment of resultaat verwacht van iemand, dan mag daar ook gewoon naar gekeken worden. Hoe zinvol zijn de dingen, de andere dingen die we allemaal neerleggen.
Ik heb gemerkt dat dit ook enorm opgaat met overleggen. Kan je uitleggen wat ik bedoel? In het kader van, maar waarom doen we dit? Ik werd enorm veel uitgenodigd voor allerlei verschillende overleggen. Met allemaal goede intenties.
Ja.
En op een gegeven moment werd het wel heel erg veel. En toen had ik steeds meer overleg. Ik dacht van, maar waarom heb ik hierbij gezeten?
Ja.
Welk probleem heeft dit opgelost?
Ja.
En toen ben ik maar eens gaan vragen bij iedere overleg waarvoor ik uitgenodigd werd, waarvan ik niet wist waarom dat was, ben ik de vraag gaan stellen, wat kom ik brengen bij dit overleg? Wat verwacht je van me? Of wat denk je dat ik kom halen bij dit overleg?
Ja.
Wat wens je me toe? En ik heb gemerkt dat als ik die vraag stel, wat kom ik brengen of wat wil je dat ik kom halen, kreeg ik heel vaak, ik dacht misschien vond je het leuk, maar anders krijg je er natuurlijk wel.
Ja, is goed, stuur maar, die lees ik toch
niet. Dat heeft me bakken met tijd, heeft me dat gescheeld. Ja. Er waren goede intenties, ze bedoelden het allemaal goed. Maar even de vraag stellen, maar waarom?
Ja.
Dat kan je al bakken met tijd schelen. En dus denk ik ook, of weet ik eigenlijk wel zeker, met regels, met processen, waarom doen we dit?
Ja, ja, maar ik heb ook bij heel veel overleg gezeten in vorige functies, waarbij ik de keuze niet had om dat dan te weigeren. En dan zat je daar en dan merkte ik ook dat het heel vaak ging over, er was ergens een richtlijn vanuit de overheid. En er was iemand was dan vervolgens, had daar dan heel kerstboom voor opgetuigd van hoe we dat dan op de allerbeste manier aan moesten voldoen. En bleek uiteindelijk, maar dit is helemaal niet wat er gevraagd wordt. En het lost ook helemaal niks op. Of het verbetert ook de situatie niet. Waarom doen we dit met z'n allen? En dan merk je ook van, soms had die persoon dan ook helemaal niet meer erover nagedacht. Maar soms was het ook een soort van bijna ego-kwestie geworden. Zo van, wacht even, ik heb deze verantwoordelijkheid gekregen en ik ga dit gewoon eens even doodknuffelen.
Ja.
En die wilde dan met de beste intenties vaak, wilde hij laten zien van wat hij in zijn mars had. En vervolgens creëerde hij bij allerlei andere mensen die al niet heel erg, die al verlegen zaten om hun tijd, creëerde hij weer een hele hoop werk. Ik denk, maar wacht even, dit is niet waar ik voor aangenomen ben. Dit is jouw liefdesbaby en daar moet ik dan nou ineens wat mee. En ik ben daar wel, zeker nu dat ik de keuze heb sinds een aantal jaren om dat zelf in te richten. Toen ik eenmaal zelf een leidinggevende functie merkte ik op een gegeven moment ook van, ik ben werk aan het creëren voor anderen, wat eigenlijk helemaal niet zo nuttig is. En soms is het, er is helemaal niet zo goed over nagedacht. Of een stukje ego kwestie. Of ik wil dit, want ik, nu gaat het erom van, ik heb gezegd dat een goed idee, maar jij vindt het niet, maar ik ben hier de baas. Mm. Van, weet je, heb ik ook gehad. Maar dan dat je op een gegeven moment wel terug daar en dat je jezelf even achter de oren moet krabben en denken, wacht even, dit ga ik gewoon niet doen. Of we moeten elk jaar eigenlijk opnieuw kijken naar welke.
En waarom doen we dit?
Waarom doen we dit eigenlijk? Het is gewoon heel interessant om weer te bedenken van, waarom doen we dit? En wordt dit uiteindelijk, verbetert dit het proces? En verbetert dat uiteindelijk datgene waar we allemaal voor aangenomen zijn? Wie ons betaalt? De klant.
Je ziet uiteindelijk dat soms het middel het doel wordt. Regels en processen, dat zijn hele nuttige middelen om een bepaald doel te bereiken.
Ja.
Alleen als je dat niet goed in het oog houdt, dan wordt het proces of de regel aan zich wordt dan een doel op zich. Ja. En dan vergeten we dat we het op lange termijn voor iets anders deden. Bijvoorbeeld voor de klant of de kwaliteit.
Ja.
En daarom denk ik dat het goed is om regelmatig even te checken, wat doen we ook alweer en waarom?
Ja, ik heb het zelf meegemaakt een tijdje geleden bij een grote organisatie waar iemand die ik coach, die die werd een groot deel van zijn tijd werd opgesoupeerd met allemaal zinloze administratie, die ook door niemand ooit werd bekeken.
Ja.
En het was zinloos en het werd niet gecontroleerd.
Ja.
En uiteindelijk, hij was voor iets heel anders aangenomen. En daar was hij super succesvol in. En hij bracht gewoon voor die organisatie bakken met geld binnen. Ik ook zei van, oh ja, welke tips zou je me geven? Ik zei, weet je, ik zou gewoon stoppen met die admin. Ja, dat kan ik niet maken. Ik zei, maar wat is dan het ergste wat kan gebeuren? Wat is de kans dat je gecontroleerd wordt? Ja, die is heel, heel, heel klein. En als je wel gecontroleerd wordt, is er dan echt een probleem? Ja, nee, eigenlijk ook niet. Oké, en zijn ze blij met je? Ja, nee, want hij was echt gewoon een van de beste medewerkers. Mm-hmm. He, dus hij was een accountmanager. Hij had echt gewoon de grote accounts. Dus ik zei van, ja, ben je bang dat je ontslagen wordt? Nee. Ben je bang dat je carrière erop... Nee, ook niet. Dus de kans dat je gecontroleerd wordt is heel klein. En als ze wel gecontroleerd worden, is er geen probleem. En je hebt ook... Ja, oké, waarom doe je dat? En ik merkte in dat gesprek dat hij zelf ook steeds moeilijker vond om dan zo van, ja... Fuck it eigenlijk gewoon. Nee, ga ik ook gewoon niet meer doen. Ik ga me niet meer gek laten maken.
Maar wat je daarmee laat zien is, waar we het net over hadden, hoe belangrijk het is om af en toe weer kritisch de vraag te stellen, waarom doe ik dit ook weer? Wat zit erachter? Wat wil ik bereiken?
Ja.
En als je dan die vraag een paar keer stelt, kom je vaak tot een conclusie. Weet je, het was misschien ooit nuttig,
dat
maar
ook.
Laat maar.
Ja, oh, ja? Maar dat ook. Maar en ik was pas geleden bij een organisatie die dat was de eerste keer dat ik een organisatie had waar ik dacht van, oké, hier doen ze aan lean. En iedereen omarmt het ook echt. Mm-hmm. Vaak is het van, oh, wij hebben gekozen voor lean. En dan is dat van bovenaf is dat doorgedruppeld in de organisatie. En de mensen die het moeten uitvoeren, die vinden het gewoon helemaal niks. Maar hier was echt gewoon, iedereen in dat team, ze hadden een aantal doelen gesteld als bedrijf. En alles wat ze deden, draaide om die doelen te behalen. En het moest, als het niet bijdroeg aan het bereiken van die doelen of het verbeteren van de kwaliteit van de doelen, was gewoon van, nee, dan gaan we het gewoon niet meer doen. Mm-hmm. En dat vonden, en ik, nou was het gewoon of dat ik in een soort van time management helemaal terecht was gekomen. want het was wel, maar ze waren constant aan kijken van, hey, waarom doen we dit? Wat voegt dit toe aan deze 5 doelen? Helemaal niks. Oké, stoppen we mee. En dan constant opnieuw kijken. En niet, ja, maar ik vind dit heel leuk. Of ja, zo hebben we het altijd gedaan. Zo van, niks had bestaansrecht. Tenzij het deze 5 doelen onderschreef. Ik dacht van, ja, maar dit is wel... als je samen met een team zit wat dit ook helemaal omarmt, dan kan dat enorm bevrijdend werken. Bij ons ook, want in de afgelopen jaren is ons bedrijf behoorlijk gegroeid. Maar de maatschappij is ook veranderd, de klanten zijn veranderd. Bepaalde dingen die wij een aantal jaar geleden deden, die zijn nu helemaal niet meer relevant. Vroeger... Iedereen wilde een certificaat hebben op papier. En dan, ja, er was nog een tijd gewoon van, oh, toen deden we dat.
Ja.
En dan kregen we aan het einde van de training kregen zo'n geprint certificaat. Zo, oh, hier. Maar wie vraagt daar nu nog naar überhaupt? Maar we waren dat wel blijven doen. En we printen die ook allemaal uit. Allemaal speciaal papier. Die printer liep om de zoveel tijd vast. En dan moest allemaal opgestuurd worden. Raakte eentje beschadigd. Moest ze allemaal opnieuw sturen. Dat kostte echt gewoon duizenden euro's op jaarbasis. Dus op een gegeven moment zo van, ja, maar wordt er nog ooit naar gevraagd? Nee, maar ik doe dat al zoveel jaar en ik vind dat leuk. En ik vind dat. Ja, dus diegene wat dat moest doen, die vond dat ook zo van. Die vond dat cachet geven aan de training. En zo van, ja, maar. Nee, maar wacht even. En hoeveel tijd ben je daar kwijt mee per week? Hoeveel? Nee, daar gaan we gewoon mee stoppen. En zo heb ik dat met heel veel dingen ook andere dingen gedaan. Maar ook dingen die ik gewoon nog altijd belangrijk vond. Dat mensen dan tegen me aanschouwen. Ja, maar niemand vraagt er nog naar. Of wat levert het eigenlijk op? En je merkt op een gegeven moment, ja, het is meer ego dan iets anders. Ze van ja, en dan mogen er best wel een paar van zijn. Maar op het moment dat ons dat afhoudt van het werk en dus iets doet met ons werkplezier, uiteindelijk in de long run, ja, dan mag je daar best wel weer even kritisch in zijn.
Ja, we zijn vol genoeg met z'n allen.
Ja.
De wereld wordt hectischer, dynamischer. Je hoort steeds meer mensen klagen over drukte.
Ja.
Ja, dan denk ik dat dit een van de onderdelen kan zijn waar je kritisch naar kan kijken.
Ja.
Binnen jouw invloedssfeer. Oké, wat ben ik aan het doen? Snap ik waarom?
Ja.
En als ik dingen ontdek waarvan ik denk, ja, maar dit heeft geen zin meer. Oké, kan ik dan het gesprek aangaan of überhaupt zelf regelen? Hey, laten we hiermee stoppen. Dat doe je jezelf en waarschijnlijk ook nog een aantal andere mensen dan een groot plezier mee.
Ja, precies. Ja, maar ik vind dat echt en ik denk dat je als kleinere organisatie dat natuurlijk veel makkelijker is, omdat je veel sneller invloed hebt op dingen. Als jij bij een hele grote organisatie of weer bij een overheid of wat, dat frustreert natuurlijk enorm.
Ja.
Want geeft ook een gevoel van machteloosheid. Maar organisaties tot misschien wel een paar honderd man, dan denk ik van, dan kun je echt wel daar heel kritisch op staan elk jaar van waarom doen we wat we doen.
Ja. Ik heb daar een heel mooi gesprek ooit over gehad. Ik heb toen was ik leidinggevende en bij de bank hadden we dan periodieke audit en dan kwam het hoofdkantoor kwam langs. Vooral onze dossiers moesten we allerlei formulieren invullen. En dan was er één vraag. Kon je invullen, kruisje nee of kruisje ja, want... En dan kon je dat uit gaan leggen. En we hadden een bevinding. En de bevinding was niet fijn, want dan had je gedoe. En de bevinding in één van onze dossiers was gevonden dat het kruisje nee aangekruist was. Maar dat ja ingevuld was.
Oké. Ja, dus er was een toelichting ingevuld.
Dus het was wel gewoon een toelichting, ja, want taram, taram, taram. Alleen het kruisje ja was niet ingevuld, het kruisje nee was ingevuld. Maar door de hele toelichting was duidelijk, oké, hier is een ja.
Ja.
Dat was een bevinding, het verkeerde kruisje. En dit ging over complexe dossiers.
Dat vond de audit toch?
Dat vond de audit, ja. Dit ging over complexe dossiers, dit ging over een hoop geld. Ja, hier hebben we het over gehad. Over het kruisje. Dat had iemand ingetikt. Die had daar een verslagje van gemaakt. Ja. En dat dossier moesten we bespreken. Dat moest ik dan bespreken samen met een collega. Met de auditor in kwestie. En er was ook nog de hoofdauditor. Die zat daarnaast.
Ja.
En ja, tot mijn verbazing gingen we het inderdaad hierover hebben. Over het kruisje.
Ja.
In het kader van zinloosheid heb ik toen wel de vraag gesteld. Van, joh, waarom hebben wij het hierover? Want er zitten hier... 4 dik betaalde dames en heren. Is er iemand die twijfelt wat het juiste kruisje had moeten zijn? Ja of nee? Nou, niemand twijfelde eraan dat het ja moeten zijn. Want ja, het dossier verder klopte als een bus. Maar het heeft toch nog wel wat overredingskracht gevraagd... om ervoor te zorgen dat we het hier uiteindelijk niet meer over gingen hebben. Als je denkt van ja, maar wat een tijd en energie en frustratie hierin gaat... en wat heeft de klant er uiteindelijk van gemerkt?
Ja,
helemaal niks.
Ja.
Dat is dan echt zo'n... Ja, maar het is een regel. Dit moeten we vastleggen. Ja, maar wat is de reden dat we die regel hebben?
Ja.
En waar hebben we het met z'n allen over? Of zullen we gewoon zeggen, hey, we snappen het en door...
Ja, ik merk dat ik, zeker als het gaat om belastingzaken of accounten, zo heb je daar heel vaak ook mee te maken. Ik denk, ja, maar wacht even, waar hebben we het nou echt over? En dit bonnetje ontbreekt. Oké, twijfel je aan de kosten? Oké, prima. Dan gaan we een heel gesprek en dan gaat het misschien soms om een paar tientjes. En ja, sorry, maar het gesprek is al duurder dan waar het over gaat. Ja. Kunnen we het hier alsjeblieft nooit meer over hebben? Maar stel, er komt een controle. Oké, prima. En, bijvoorbeeld als een bon ontbreekt. Nou, dan
gaan we het gesprek dan voeren.
Ja, gaan we het gesprek dan voeren. Ja. Of doe dit maar gewoon bij de BTW-aangifte. Gewoon niet, die twee tientjes, ja, wat kan dat voor rotten? Wil je dat als het risico niet heel groot is, wil je dat dan... Ja, maken we dan een probleem van als het risico wel groot is? Ja, oké, dan zijn die twee tientjes verloren. Zo, want over dat soort dingen heb je
dan. Wat je nu ook weer aan het doen bent, is dat je weer een stap terugneemt.
Ja.
Wat ben ik aan het doen en waarom ben ik het aan het doen?
Ja.
Dus als je dit nou zo hoort, wat betekent dit wat jou betreft dan voor de luisteraars, voor de mensen die hiermee te maken hebben, de ondernemers? Wat is de les die je daarin mee wil geven?
Vooral dat je altijd opnieuw kritisch mag blijven kijken naar waarom doen we dit? Waarom bestaat deze regel? Of wat is de kans dat dit fout gaat? Er worden heel veel regels en heel veel protocollen worden soms in het leven geroepen voor een risico dat er niet is. Voor een probleem dat niet bestaat.
Ja.
He, het is maar een hele kleine kans dat dit fout gaat. En als het fout gaat, is niet echt een probleem.
Ja.
Ja, je wil niet weten hoe vaak ik wel niet met mensen spreek dat ze dat soort dingen zelf creëren binnen hun team of leidinggevenden die dit creëren voor hun team.
Ja.
En dat dan uiteindelijk daar gaat zoveel tijd en werkgeluk in zitten. Ja. Dat past niet. Ik moest even denken, daarom kreeg ik even error in mijn hoofd. Maar met een leidinggevende die had één keer meegemaakt dat een dat een medewerker met een klant iets was gaan eten. En die had dat gedeclareerd. En normaal gesproken hadden ze de afspraak van dat mag maar tot zoveel zijn. En nu was hij daar wat overheen gegaan. En hij had dus die medewerker erop aangesproken. Hey, joh, dat kan echt niet. Ja, prima. Die medewerker ook zegt, weet je wat, doe me ook niet moeilijk over. Ik ben er zoveel overheen gegaan. Dat betaal ik gewoon zelf. Prima. Dus het was opgelost. Ja. Maar was dat wel gewoon bij iemand anders terechtgekomen van een financiële afdeling. En die was daar dus een hele memo voor gaan maken. En een heel formulier gaan optuigen en zo voor. Vanaf nu moest iedereen dat dan invullen als hij de kosten had, et cetera. En zo van ja, maar wacht even. Dit is helemaal geen probleem wat we hebben. Het is ook helemaal. Het is eigenlijk al opgelost. Er wordt ook nooit. Dus het is niet dat structureel mensen hier misbruik van maken binnen onze organisatie. En het is niet zo dat als. Dat bijvoorbeeld de fiscus hier ooit naar vraagt. Dus waarom zouden we dit überhaupt gaan doen? En dat zijn wel van die zaken. Denk van. Oh, maar in het dagelijks leven kom je zat van deze dingen tegen. Ja. En dan is het gewoon eens even om kritisch te blijven. Ja, waarom bestaat deze regel eigenlijk? En hebben we echt überhaupt een probleem? En zo ja, los dit dan ook echt iets op? Hè? Ja. En wat levert het op aan het einde? Want ja, als ik een aantal van dat soort dingen heb, en hoeven ze maar heel klein te zijn, dat kost me bovengemiddeld veel energie, veel meer energie dan dat het me tijd kost.
Ja. Ja. Ik denk dat heel veel regels en heel veel processen super nuttig zijn.
Zeker, zeker.
Ik had op een gegeven moment bij de bank had ik de bijnaam Procesje Patrick. Ik had nooit vergeten. want ik had bij heel veel zaken zoiets van, oké, dit moeten we gewoon even goed gaan fixen, want het was chaos.
Ja.
En op een gegeven moment merk je, oké, het is geregeld en dan kan je dat soort dingen weer loslaten. Want het is iets wat in beweging blijft. Ja. Dat is niet wat je dan vast moet houden. Als het helemaal geregeld is, als het helemaal goed loopt, dan kan je dat weer laten gaan.
Ja.
En ik denk dat die slag van belang is om af en toe weer even te checken. Oké, is dit nog nodig?
Ja.
Of loopt het?
Ja. Ja, maar ook om de menselijkheid terug te brengen in het werk. Bijvoorbeeld pas even met iemand die had te maken met een uitzonderlijke situatie waarin iemand niet kon komen werken door privéomstandigheden. Dat was een enorme schrijnende situatie en iedereen snapte dat.
Ja.
En toen was het van, hier moeten we nou wel wat gaan vinden. Is hier sprake van verlof of is er sprake van ziekte? En dat kan wel zo niet. Moeten we dat dan gaan melden? En weet je, ja, als iemand ziek meldt, in de meeste gevallen betaal je gewoon de eerste maand, is gewoon eigen risico. Ja. En iemand is dan, ja, zou in dit geval 1 of 2 weken weg zijn. Dus wat lost het? Het vraagstuk is eigenlijk gewoon van ja, totaal doet er niet toe.
Ja.
En maar dadelijk gaat iedereen denken dat maar allemaal zo kan. Zo van, ja, oh, heeft iedereen dan bij jou in het team deze schrijnende situatie? Maar nee, eigenlijk niet. Dus oké, er is geen probleem en dit lost niks op.
Ja.
Zo van, oké, niemand in het team zegt hier iets over. Iedereen begrijpt het. Er is geen structureel misbruik. De situatie is echt, kap er gewoon mee. Ja. Want het doet ook wat met de persoon zelf. Als die overdonderd met allemaal regels en pas geleden met een organisatie waarin per kwartier en dat mensen moesten opschrijven waar ze mee bezig waren. Het was deze keer niet de advocatuur, want daar is dat dus schijnbaar is een kwartier al heel lang. Dat had gewoon een leidinggevende had dat in het leven geroepen, omdat hij dus wilde weten waar eigenlijk alle tijd naartoe ging. Dat vond hij gewoon interessant.
Ja.
Dus er was niet echt een probleem. Vervolgens moest iedereen die tijd gaan bijhouden. En er was één meer. En uiteindelijk. Dit is echt gewoon de slechtste reclame voor ons. Maar ik moest aan time management training gaan geven. Om mensen te leren hoe ze slimmer konden archiveren en dergelijke. En slimmer met de mail omgaan. Want er waren een paar medewerkers. Die hadden dus echt een te groot deel van hun tijd. Waar die bezig met archiveren en mailen. Maar waardoor kwam dat? Omdat die geen tijd hadden om allemaal die dingen bij te houden. Die hadden gewoon bij heel veel dingen achteraf gingen ze gewoon invullen. Oh ja, dat was mail of archief. Dat was zo van, oh ja, ik weet niet meer welke klant ik ben. Zet het maar op mail of zet het maar op archief. Dus deze op de automatische piloot. Dat waren trouwens, het team functioneerde fantastisch. Ja. Het bedrijf draaide gewoon hartstikke mooie winst. Maar die manager die had dat gezien. Dacht, ja, maar weet je, er gaat gewoon echt zoveel procent tijd gaat op en mail en slim archiveren. We moeten iemand inhuren die hun komt leren om dat te doen. Dus weer dat hele team werd gewoon een dag vrijgemaakt. Want het was ook handig voor iedereen als ze dat mee zouden pakken. En ik zat daar. En tijdens de training kwam die man dus er ineens achter. Zo van, ja, want er gaat, dat eigenlijk de hele training in het levensgroepen en het probleem niet bestond. Maar dat was gewoon puur omdat iemand zei, ik moet om het kwartier tijd bijhouden. En dan met iemand staan kletsen, ik klik gewoon op archiveren. Heb ik even tussendoor wat belgen, ik klik gewoon op archiveren, et cetera. Ja. Dus toen die manager tijdens die training achterkwam, ja, die ging echt gewoon door het lint. Ja. Maar denk ja, sorry, ja. Maar je creëert dit ook zelf.
Ja, ik denk absoluut eens. En ik denk dat daar ook een ander belangrijk punt geraakt wordt. Ik merk dat heel veel mensen het lastig vinden om dit gesprek aan te gaan. Wanneer ze iets moeten doen waarvan ze op een gegeven moment denken, ja, maar hoezo? Of hey, dit heeft geen zin, of dit doe ik liever niet. Hè? Ik moet mijn grens aangeven, ik moet nee zeggen. Ik merk dat mensen het heel vaak lastig vinden om dat gesprek dan op dat moment te voeren. En ik geef dan ook altijd het advies bij dat soort twijfels, stel de open vraag aan degene van wie het moet doen. Wat is de reden dat ik dit moet doen? En wees dan stil. Dan zet je namelijk de ander aan het werk om erover na te denken. Ja, maar waarom doen we dit eigenlijk?
Ja, ja, maar toch toevallig. Ik ken iemand die is werkzaam als verpleegkundige. En een te groot deel van haar tijd gaat zitten in allemaal administratieve handelingen. En als dan de vraag zelf, ja, waarom moeten we het doen? Ja, dat hoort gewoon zo. Dat moet van de overheid. Ja. Of dat moet van. Het is gewoon. Dat is een verplichting die we hebben.
Ja.
En wat als mensen dat dan zeggen?
Dan denk ik dat het interessant is om vervolgens door te vragen, maar hoezo dan?
Ja.
En dan zul je uiteindelijk echt bij genoeg regels en procedures tegenkomen waarbij dat moet en waarbij je niet de invloed hebt om dat te veranderen. Ja, als het inderdaad zo is, ja, dat doet van de overheid helemaal eens. Maar wat je net zelf ook al zei, heel vaak dan zijn dat zaken die zelf bedacht zijn. Door de organisatie, door de leidinggevende, door directie, met ongetwijfeld allemaal goede redenen. Ja. Maar het is goed om die vraag te stellen. Laat mensen even over nadenken. Ja, maar hoezo vraag ik dit aan jou?
Ja.
Als jij mij de vraag stelt van, joh, maar Pat, wat is de reden dat ik dit moet doen? Op die manier, als open vraag, en je bent dan stil, en dan dwing je mij om hier wel een duidelijk antwoord op te formuleren.
Ja.
Ja, en als ik dan al een beetje begin te hakkelen, dan zegt dat ook iets bij mij dat ik denk, hey, wacht even. Ja, moet ik hier nog over nadenken? Heb ik hier een goede reden voor?
Ja, ja, weet je, en misschien wel, dat heb ik ook wel eens gemerkt, als je dan doorvraagt, dan merk je dat oftewel die ander kan het niet verantwoorden, die kan het eigenlijk ook niet verantwoorden waarom dat moet. Of er is ook geen draagvlak bij die persoon. Nee. Dus die andere heeft ook zo van, ja, weet je, ik vind het ook gewoon bullshit. Maar, ja. En dan is het wel van, oké, maar als ik dit nou ga doen, dan moet ik wel dat andere laten liggen. En dat is wel iets wat ik mensen meegeef. En niet om recalcitrant te zijn en niet om, maar wel van, maak wel duidelijk wat er dan niet gebeurt, wat wel echt zinvol is voor de organisatie. En wat jij ook niet bereid bent om ten koste van jezelf alsnog te doen.
Ja, maar je zegt recalcitrant. Dat is wel hoe mensen het vaak, laat ik het anders formuleren, waar mensen vaak bang voor zijn als ze dit soort vragen gaan stellen.
Ja,
ja, straks vinden ze me zeuren. Of zit ik in de weerstand? Nee, ik stel gewoon een oprechte vraag. Want uiteindelijk wil ik, net zoals jij, dat we het zo goed mogelijk doen binnen dit bedrijf.
Ja.
En onze klanten zo goed mogelijk helpen. Dus dat is de reden dat je deze vragen stelt. Niet omdat je in de weerstand zit of zo.
Ja.
Dus dat gesprek wil je denk ik wel goed blijven voeren.
Ja, ja, kijk, en zelf vind ik het altijd belangrijk om de zoveel tijd met mijn collega's echt opnieuw te kijken naar alles wat we doen en waarom doen we dat eigenlijk?
Ja.
En waarom doen we het op deze manier?
Ja.
En als we niet kunnen bedenken waarom dat we het doen of waarom dat we het op deze manier blijven doen, en het kan bijvoorbeeld slimmer of we kunnen het gewoon skippen, ja, dan vind ik dat wel gewoon echt een goed moment om het er gezamenlijk ook weer over te hebben.
Ja.
In plaats van dat ik gewoon bepaal van hoe dingen moeten, wat moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Want ja, je wil er wel draagvlak voor houden. Ik heb echt een hekel aan onzinnige regels. Ook als ik ze zelf achteraf gecreëerd blijkt te hebben. Want ja, het doet iets met mijn team. Ja. Het doet iets met werkgeluk, doet iets met de stressbeleving. Ja, dat is misschien van. En je mag. En ik vind het ook prima dat je op het ene moment iets in het leven geroepen hebt, wat op dat moment al dan niet zinvol was, en dat je later denkt van, oh ja, dat is niet meer zinvol, of ja, dat is eigenlijk nooit zinvol geweest. Je hebt gelijk. Ik bedoel, waarom wil je daar aan vast blijven houden? Omdat je, sommige mensen die willen dan echt gewoon van, nee, maar we hebben dat nou eenmaal besloten en dat gaan we dan.
En dat doen we altijd al zo. Hebben we altijd zo gedaan.
Ik heb het letterlijk een keer meegemaakt van mijn leidinggevende. Toen ik dus een gesprek met hem aanging over zoiets. En van, ja, weet je, Björn, je hebt ook gelijk. Maar als ik nu dit terug ga draaien, dan gaat dadelijk iedereen over me heen vallen of wat dan ook. En ook die maak ik te vaak mee. Zo van, ja, dat iemand geen gezichtsverlies wil leiden. Ja, dat kan toch nooit de bedoeling zijn?
Maar ik denk dat het ook zo is dat heel veel nieuwe regels, nieuwe acties, nieuwe processen vol goede intenties en enthousiasme ontstaan.
Ja.
Hé jongens, anders doen we het voortaan zo. Nou, dan komen er mooie ideeën en ja, gaan we voortaan doen. Hartstikke goed. En ik denk dat er vanuit enthousiasme en mooie intenties heel veel dingen bijkomen.
Ja.
Hè, de wereld verandert, de omgeving verandert, klanten veranderen. Ja, dan gaan we het voortaan doen we dat wel zo. Komt dat er wel bij? Maar je hoort heel weinig. En dat gaan we niet meer doen.
Ja, inderdaad. Ja, dat is ook met regels, met wetgeving. Er komen altijd dingen bij, maar er gaat nooit wat af.
Nee, terwijl dat dus wel kan.
Nou ja, sterker nog, het kan niet zo zijn dat er altijd alleen maar dingen bij komen.
Precies.
Want daar is op een gegeven moment geen ruimte meer voor.
Nee.
Je kunt niet zeggen van, ik pak deze taak er nog bij en die taak er nog bij en die taak er nog bij. Er moet ergens een keer, oftewel, je maakt bewust de keuze dat je iets laat liggen.
Ja.
Of het gebeurt gewoon door de omstandigheden dat je gewoon dan niet meer aan toe bent gekomen. Maar nou, bewust of onbewust, die keuze wordt gemaakt met consensus of gewoon door overmacht.
Wij hebben het natuurlijk vaak over, je kan niet uitgeven wat je niet hebt.
Ja.
Ik heb ooit, dat was mijn opstap vanuit accountmanagement naar leidinggevende. Er gingen dingen op een bepaalde manier niet goed in op de afdeling. En mijn leidinggevende kwam naar me toe, hey Pat, alle deze dossiers, wanneer die gemaakt worden door je collega's, ik wil dat ze vanaf nu allemaal via jou gaan. Jij moet ze controleren, pas wanneer jij het oké vindt, mogen ze door. Zijn ze niet oké, geef je dat terug, moeten ze het aanpassen en pas wanneer jij je stempel erop zet, de virtuele stempel, dan mag dat, mogen ze door. Vind je dat leuk? Ja, leuk. En nou ja, ik keek er verwachtingsvol aan.
Ja.
En ze had zoiets van, heb je nog iets nodig? Ik zeg, ja. Want ik had toen een accountmanagement portefeuille van, weet ik veel, 300 klanten. En ik zat van, joh, ik wil dit lijkt me super gaaf om te doen. Dus ja, graag, leuk. Maar als ik even bedenk wat je nu aan mij vraagt, gaat mij dat ongeveer de helft van mijn werktijd kosten. En ze zat zo een beetje met me mee te rekenen. En ze zegt, ja, daar heb je denk ik wel gelijk in. Ja, maar dan heb ik nu wel een issue. Want ik heb 300 klanten. Ik ga de helft van mijn tijd ga ik iets anders doen.
Ja.
Ik ga 150 klanten ga ik niet achterlaten. En ze kijkt me aan. En ze zegt, ja, je hebt gelijk. Ja. En toen is daar een externe voor ingevlogen. Om voor de periode dat ik dit op deze manier moest doen. Dat was na verwachting zeker een half jaar. Om ervoor te zorgen dat ook die klanten gewoon op de juiste manier bediend konden blijven worden.
Ja.
Dus er komt iets bij. Maar ja, ik vroeg me wel ter plekke af. Hey, nuttig, goede extra regel. Ja. Het was echt wel nodig op dat moment.
Ja.
Maar wat betekent dat?
Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je op zo'n moment dan bedenkt van, ja, wacht even. Daar gaat dus de helft van mijn werktijd in zitten. Voor die extra taken wat je me vraagt. Maar hoe nuttig is deze taak? En ja, die is eigenlijk niet nuttig genoeg, want het gaat eigenlijk bijna nooit fout.
Ja.
En als het wel fout gaat, is er niet echt een issue. Of er wordt eigenlijk, en er wordt ook eigenlijk nooit op gecontroleerd.
Ja,
ja, dan moet je die keuze, dan had de keuze anders kunnen uitvallen. Ik vind dat wel, als het nuttig is en het is zinvol en het brengt, het maakt het proces beter of het eindproduct beter. Dus uiteindelijk zijn we daardoor als organisatie meer van waarde. Helemaal prima. Maar als dat het niet is, ja, dan mag je daar gewoon constant kritisch naar blijven.
Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ik denk dat het voor mij een hele kleine stap was geweest om te zeggen van, hey, ik voel me vereerd. Leuk, ga ik doen. Ja. En dan weglopen.
Ja.
Maar dan heb ik wel een probleem.
Ja, ja, klopt. Maar als dat, want het gaat ook meer over zinloze, regels als het dan gaat om iets uit te moeten voeren waarvan je eigenlijk denkt van, oh ja, maar dat is eigenlijk totaal zinloos en het gaat nooit fout, et cetera. En ik moet al die 300 klanten blijven en ik heb hier ook moet ik blijven bedienen en ik heb hier ja tegen gezegd. Ja, dan heb je er wel echt op een gegeven moment een probleem mee. Ja.
Mag je teruggaan om het gesprek nog een keer te voeren, maar dat wordt dan een lastiger gesprek.
Ja, nou ja, goed. Ik kan me voorstellen, ik heb ook wel eens meegemaakt met iemand die zei van, oh, we dachten, ik ging allemaal controleren, maar het blijkt eigenlijk altijd goed te gaan. En dat je dan opnieuw denkt, van, ja, moeten we wel überhaupt controleren? Moeten we wel überhaupt zo vaak controleren? Ja. He, dus het kan ook best zinloos zijn door de intensiteit. Absoluut. Dus ik vind van regels, ik ben er altijd ik hou ook van structuur, ik hou ook van afspraken, maar niks is in beton gegoten. Het moet ook niet zo zijn dat het de ene week dit is en de andere week dat is, maar niks is in beton gegoten dat je het er nooit meer een keer over kunt hebben als situaties veranderd zijn. Ik vond het wel een leuke van Peter Drucker. Die zei van, ja, niks is zo zinloos als iets heel efficiënt doen wat eigenlijk überhaupt geen bestaansrecht heeft om te doen. En ik denk dat dat wel, ja, je moet wel een Duitsers overlaten om het gewoon terug te brengen tot de efficiëntie.
ik denk dat dat een mooie kern is.
Dank je wel.